Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. Allereerst, vanmorgen zou de heer Rietveld voorgaan, maar door ziekte moest hij afmelden. En omdat ik geen preekbeurt had staan, kon ik komen. Dan de diensten voor de komende dagen. Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, dominee Liefting om 10 uur 's morgens. Zondag 21 mei, 10 uur, dominee Snoek uit Kesteren en 6:30, dominee Verheul uit Ede. De collecte vandaag. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Dan nog de volgende mededelingen. Op 18 en 19 mei, later deze week dus, zullen de jongeren op kamp gaan. Zij vertrekken direct naar de dienst op Hemelvaartsdag. Op 20 mei staat de evangelisatiecommissie op de jaarmarkt van Haastrecht van 10 uur tot 4 uur. U wordt gevraagd om mee te werken door het uitdelen van een folder of het gesprek aan te gaan. Voor alle data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Dan zijn er nog punten voor voorbeden en dankzegging en gebedspunten, en die zullen we meenemen in het gebed na de preek. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heere ons lied uit Psalm 147, daarvan het eerste en het tweede couplet. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Ook het tweede vers, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Uit Psalm 147, het eerste en het tweede couplet. Wij toetsen ons hart en ons leven aan de wet van de Heere. Wij horen hoe de Heer Jezus deze wet heeft samengevat. En daarna zingen we uit Psalm 86, het zesde couplet. Leer mij naar uw wil te handelen, dat ik het ook mag doen. Psalm 86, het zesde couplet. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. Heere, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest, de drie enige God, Tot u bidden wij aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze week, het begin van deze dag, de opstandingsdag. Wij herinneren en wij zien vooruit naar de opstanding. We herinneren die van u, de Heer Jezus. We zien ook uit naar de opstanding op de laatste dag. En heren, en in die tussentijd mag uw gemeente week na week samenkomen om uw stem te horen. Want waar zouden we anders kracht en moed vandaan hebben en houden en ontvangen als het niet van u was? Om onze weg te gaan door het leven. Heer, en dan bidden wij u, geef dat wij ook deze morgen in deze dienst dat ontvangen mogen. Dat wij u, de Heer Jezus, in uw heerlijkheid, in uw genade, in uw barmhartigheid ontmoeten zullen. En dat we ook mogen horen hoe dat wij leven zullen voor uw aangezicht. Zoals we het ook gezongen hebben, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En Heere, dan bidden wij u, geef uw Heilige Geest, dat u in ons midden, in dit huis of ook thuis verbonden, krachtig mag werken. Wilt u mij de woorden geven die ik spreken zal? Dat het uw woorden zullen zijn. Wilt u mijn hart vervullen? Wilt u ons aller hart vervullen? Met uw geest. En het werk van uw geest. Is sinds Pinksteren. Ja, is sinds het begin van de schepping. Met maar één bedoeling. Te wijzen naar u, de Heer Jezus. En zo tot de eer van de Vader te mogen zijn. Heren, wij bidden dat van u. We hebben dat niet verdiend. Maar doet u het uit genade. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van morgen is uit het Oude en Nieuwe Testament. Eerst lezen we uit Leviticus 19, daarvan vers 17 en 18, 33 en 34, dus een aantal versen uit dat hoofdstuk. En daarna lezen we uit Lucas 10, vanaf vers 25. Eerst Leviticus 19, vanaf vers 17. En dat hoop ik nog wel te herhalen straks vanaf Lucas 10, vanaf vers 25. Leviticus 19, vers 17. Dit is het woord van God. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult niet wreken noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En dan vers 33 en 34. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelven, want gij zijt vreemdelingen geweest in het Egypteland. Ik ben de Heere, uw God. Dan lezen we daarover verder in het Nieuwe Testament, Lucas 10... vanaf vers 25. Waar deze woorden uit Gods wet, uit Leviticus, terugkomen in een gesprek tussen Jezus en een wetgeleerde. Vanaf vers 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus, antwoordende, zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende, ging hij aan de overkant tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, en als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags, weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zei tot hem, draag zorg voor hem, en zo waar wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover de schriftlezing en er staat geschreven, zalig die het woord van God hoort en bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging is uit het 2e voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 10, vanaf vers 25 tot 37. Daarboven geschreven staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Boven de preek heb ik geschreven, barmhartig onderweg. Of voluit, de naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. En in die volgorde, en dan van achter naar voren, is ook de preek opgebouwd. Eerst letten we op Gods wil, dan op het onderweg zijn naar Gods wil, het barmhartig onderweg zijn naar Gods wil, en dan de naaste die barmhartig onderweg is naar Gods wil. En bij dat 4e ligt ook de nadruk en de spits van de preek. En voor de kinderen, vanmorgen gaat het over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik denk dat jullie daar allemaal wel eens van gehoord hebben, toch? De barmhartige Samaritaan. Het staat eigenlijk wel in elke kinderbijbel. De vader of moeder zullen eruit voorgelezen hebben. De juf of meester zal erover verteld hebben. En dan vraag ik eigenlijk, wat betekent dat woordje barmhartig? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het is een Samaritaan, zo heette die. Van dat volk kwam hij. Maar wat is nou barmhartig? Nou, dat is ook een beetje moeilijk uit te leggen. Maar je moet dit maar onthouden, daar zit het woord hart in. Je hart, dat is wat je voelt, wat van binnen zit. Dat kun je niet goed uitleggen, maar vanuit je hart komen wel wat jij voelt, komt daaruit. Bijvoorbeeld, je hebt heel erg medelijden met iemand. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dan was ik in Amsterdam en dan zag ik daar een zwerver op straat. En ik wist, ja, die heeft vanavond, als het donker wordt, geen huis en geen bed. Die moet hier op straat blijven zitten of liggen, denk ik. Dat is ook zielig. Nou ja, dan voel je medelijden. En dan denk je, zal ik hem geld geven? Of misschien heeft hij wel eten nodig? Nou, daar moet je maar aan denken bij het woordje barmhartig. Dat is medelijden hebben met een ander. En die Samaritaan had dat ook. En dat kennen jullie wel. En daar gaan we straks in de preek opnieuw over horen. En dan zullen we daarbij ook horen wat de Heer Jezus ons daarmee wil leren. Ter voorbereiding zullen wij nu zingen uit Psalm 25. En dat doen we Het vierde en het zesde vers zingen wij daaruit. Des Heren goedheid kent geen paden, de goedheid van de Heren. En ook het zesde vers. Wie heeft dan lust, wie heeft er zin in om de Heren te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwige goed. Uit Psalm 25, het vierde en het zesde couplet. In antwoord op de verkondiging zullen we straks zingen uit Psalm 116, het vierde, vijfde en zevende couplet. Psalm 116, vers 4, 5 en 7 na de preek. De tekst is uit Lucas 10, vanaf vers 25 tot 37. Boven de preek staat: de naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. Gemeente, de geschiedenis vanmorgen begint met een heel herkenbare vraag. In het dagelijks leven, maar ook in het leven binnen de kerk als christen en buiten de kerk. Namelijk: wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, wat je doen moet op school staat in het boek. Of de juf of de meester vertelt het. Of als er iets gemaakt moet worden, is er een handleiding. Of als er een reis afgelegd moet worden, is er een gids. Maar het gaat vanmorgen natuurlijk over: wat moet ik doen als christen? En toen, bij die man die Jezus ontmoet, wat moet ik doen als vrome Jood? Om God te dienen, de Heere. Vers 25. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Toch is dat ook een heel vreemde vraag. Wat moet ik doen om iets te beërven? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Een erfenis is toch iets wat je ontvangt? Als er iets is waar je juist niets voor hoeft te doen, is dat een erfenis. Toch is dat wat deze man vraagt. Meester, Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Deze wetgeleerde beseft heel goed dat het leven hier op aarde niet het einde is, maar dat er een eeuwig leven volgt. En dat dat een erfenis is. En hij wil zich daarop voorbereiden. En hij vraagt aan Jezus: wat moet ik daarvoor doen? Hier, terwijl ik mijn leven op deze aarde leef. Vreemde vraag dus. Toch gaat Jezus er wel op in. Zoals vaker geeft hij geen direct antwoord, maar hij stelt een wedervraag. Wil je weten wat je doen moet? Luister dan naar de wil van God. Dat is in het kort gezegd wat Jezus als antwoord meegeeft. Wil je weten wat je doen moet om het eeuwige leven te beërven? Luister dan naar de wil van God. Dat is ook de eerste gedachte van de preek. De wil van God. Vers 26. Jezus zegt namelijk: wat is er in de wet geschreven? Hoe leest gij? In de wet, de 10 geboden die we gehoord hebben, maar ook het hele wetboek, de woorden, de boeken van de wet, van Mozes en de profeten. Wat staat er in de schriften? Treffende wedervraag, want deze man is ook een wetgeleerde. Als er iemand is die weet wat er in de wet staat, dan is dat deze man wel. Het is een dagelijks werk. De samenvatting van de wet kan deze man dus ook moeiteloos opzeggen. Gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dat lees ik in de wet. Komt uit Deuteronomium 6, vers 5. Een deel van het Shema Israël, hoor Israël, dat dagelijks in de synagogediensten werd gereciteerd. En dat tweede deel, uw naaste als uzelf, dat komt uit Leviticus 19. We hebben het vanmorgen ook gelezen, vers 18. Dat zijn de twee kanten van de twee tafels van de wet van God. God liefhebben, de relatie tot God. En de naaste liefhebben, de relatie tot de naaste. Met alles wat in ons is. Wie zo God lief heeft, heeft ook de naaste lief. die naar Gods beeld zijn gemaakt. Wat moet ik doen dus? Wat is de wil van God? Dit dus. Hem lief te hebben en de naaste. Gij hebt recht geantwoord, zegt Jezus. Doe dat en gij zult leven. Maar waar de wetgeleerden in die dagen het lang niet altijd over eens waren, waar veel discussie over was, was de vraag: wie is nu precies mijn naaste waar het over gaat in de wet van God? Zijn dat letterlijk degenen die naast mij staan en leven, waar ik mee verbonden ben, mijn familie, mijn vrienden, of gaat die kring nog breder naar de buren en de buren van de buren? En wanneer stopt dat? Deze wetgeleerde, die de wet van binnenuit kent, heeft ook Leviticus 19 gehoord en gelezen. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten, gij zult uw naaste naastelijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Ik ben de Heere. Dit lijkt op het eerste gezicht beperkt te zijn tot de mede-Israëliet. Gij zult uw broeder en zuster in uw hart niet haten. Maar verderop in het hoofdstuk, en daarom lazen we dat erbij, staat: de vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelven, want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland. Ik ben de Heere, uw God. Dus toch ook de vreemdeling? Kortom, waar ligt de grens? Dat wil deze wetgeleerde weten. En daarover wil hij met Jezus in gesprek. Herkent u dat, gemeente? Dat je op zoek bent naar die grens. Van wat wil God nu? Kan ik dit doen of niet? Hoe ver gaat die wil van God nu concreet in het leven van elke dag? Maandag en dinsdag. Toch heeft dat zoeken naar grenzen ook een keerzijde. Het heeft iets heel goeds, het verlangen om te leven naar Gods wil. Er zit ook een kant aan, namelijk dit, dat als je dan eenmaal precies weet wat nodig is, en als je dan eenmaal de grenzen helder hebt, dan komt er een soort omhulsel waarbinnen je dan vredig kunt leven, omdat het vertrouwd is, kant en klaar. Maar ben je er dan ook? Ik bedoel, kun je daarin ook opgesloten zitten? Op zo'n manier dat de grenzen, de afbakeningen van je leven, voorkomen dat de mensen en degenen die buiten die grenzen zich begeven en leven, dat die in jouw leven uit het zicht raken. Het gaat hier concreet over de grens van de naaste. Tot hoe ver loopt mijn naaste? Maar zijn er misschien ook groepen en naasten en mensen om je heen waarbij je je helemaal niet thuis voelt, waar je het liefst maar omheen loopt, waar je het gesprek mee mijt, je hoopt dat je geen contact krijgt, je loopt een blokje om? Of ook, hoe ga je eigenlijk om met je vijanden? Met degene waar het echt niet goed mee gaat, waar een conflict mee is. Zijn dat nog wel je naasten? Is het eigenlijk niet veel handiger om die mensen met wie je ruzie hebt buiten die grens te zetten? En dan Gods wil te horen: gij zult niet wreken, noch toorn behouden, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hoe doe ik dat? Dat te horen vanuit het woord van God, te geloven dat dat ook zo is, dat is één. Maar het te doen, de kerk uit de week in. Hoe merk ik dat nu onderweg in mijn leven? Nou, Jezus hoort de vraag En hij geeft antwoord met een voorbeeldverhaal. Een onderwegverhaal. Zoiets wat nou in het dagelijks leven onderweg zo kan gebeuren. Zoals al die mensen toen, maar ook wij vanmorgen onderweg zijn in ons leven. Te leven naar de wil van God, onderweg te zijn. En zo te leven naar de wil van God. Dat is het tweede deel van de preek. Onderweg. Wie is mijn naaste en wie niet? Ik zal een voorbeeld geven, zegt Jezus. Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, heen gingen en lieten hem half dood liggen. De weg van Jeruzalem naar Jericho, dat slingert zich door een rotsachtig woestijngebied, een afdaling van meer dan 1000 meter over een lengte van een kleine kilometer. Het was een gevaarlijke route. Rovers lagen op de loer voor onbeschermde reizigers. Vandaag de dag zou je het kunnen vergelijken met een binnenstad van een grote stad, maar dan in het holst van de nacht. En die rovers maakten gebruik van grotten langs de weg en van daaruit besprongen ze de reizigers. En zo ook nu. Alles pakken ze af. Zelfs zijn kleren. Ze slaan hem en ze laten hem voor dood achter aan de kant van de weg. Hij zal sterven als er niemand te hulp komt. Maar gelukkig. Er komt hulp. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af. En hem ziende, ging tegenover hem voorbij. Een priester. Ja, de dienstplicht in de tempel zit erop. Hij zal ook op weg zijn van Jeruzalem naar Jericho, waar veel priesters hun huis hadden. De priesters vormden de adel uit die dagen, de bovenste laag van de samenleving. Bevoorrechte groep, maar eerlijk is eerlijk, daarmee ook op behoorlijke afstand van de gewone Israëliet. En dat zien we hier voor ogen gebeuren. Hij gaat voorbij. Maar dan komt er nog iemand. Het is een leviet. Desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij, zag hem en ging tegenover hem voorbij. Precies hetzelfde. Een leviet, een tempelhelper, een tempelassistent. Terwijl de priesters de offers brachten in de tempel, zorgden de levieten voor andere tempeltaken, het schoonmaken van de gebouwen, van de gebruiksvoorwerpen, het onderhouden van de lamp, het uitvoeren van de muzikale liturgie. De muzikanten met zang en lieren en fluiten, harpen, trompetten, cymbalen. Je ziet het helemaal voor je, het werk van een leviet. Maar ook deze man, ook zijn taak zit erop, gaat naar huis, maar gaat aan deze man op de grond voorbij. Hoe kan dat? Juist de priester en de leviet in de tempel te dienen. Maar een pelgrim waarschijnlijk ook, die uit de tempel komt en terugkeert naar huis, niet helpen. Leven van de offers van pelgrims, maar eenmaal de tempel uit, geen medelijden met hen tonen. Wat heeft dit nog te maken met het liefhebben van de naaste? Van het onderweg zijn naar de wil van God, ook uit de tempel, in het leven van elke dag. Waarschijnlijk een mede-Israëliet. Staat er niet bij. En het is overigens ook een voorbeeldverhaal. Maar toch, elk onderdeel heeft zijn betekenis. Een volksgenoot die laten liggen. Er zijn verklarers die zeggen dat inderdaad, en dat klopt ook, dat je als priester of als leviet, en je had de dienst in de tempel, mocht je niet een dode aanraken. En misschien was deze man al wel gestorven. Zo ziet het er wel uit. Dat zou de reden kunnen zijn. En toch. Geen moeite gedaan om dat te controleren. Voorbij gegaan. En dan gaat Jezus verder. Want uit die driedeling van sociale klassen in die tijd van de Joodse samenleving, de priesters, vervolgens kwamen de levieten en dan kwam het gewone volk, komt er nu iemand het voorbeeldverhaal binnen uit die onderste laag. Oh, denkt misschien de wetgeleerde wel. Dat zal wel een farizeeër zijn dan. Ofwel een wetgeleerde zoals hij is, uit het gewone volk, een plaatselijke rabbijn, een gerespecteerde farizeeër. Maar nee, Jezus gaat verder en wat een schok, hij zegt, maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem. Een Samaritaan? Iemand uit dat vijandige buurvolk van de Samaritanen, waar het volk al eeuwenlang in vijandschap mee leeft. Denk aan de tijd dat de Samaritanen het werk van Ezra en Nehemia proberen te verhinderen. Later hadden de Joden in de 2e eeuw voor Christus de Samaritaanse tempel op de berg Gerizim verwoest. En nog niet zo lang geleden werd de tempel in Jeruzalem weer door Samaritanen ontheiligd. Vijandschap. Nee, maar een Samaritaan. Zo iemand die nog te onrein is om deel te mogen nemen in de tempeldienst. En die veel te leugenachtig is om te mogen getuigen in een rechtbank. Uit dat volk waarvan de uitdrukking de ronde doet, hij die het brood van Samaritanen eet, is als iemand die vlees van zwijnen eet. Met andere woorden, hou je er verre van. Zo iemand in het verhaal. Waar gaat dat heen? Dat zullen de hoorders gedacht hebben. Dat zal de wetgeleerde ook gedacht hebben. En hoe is dat vanmorgen? Nou zegt u. Die stap begrijp ik niet helemaal. Vanmorgen, Samaritanen, nee. Er zijn vandaag geen Samaritanen. Maar kan het zijn dat er in u en jou of in mijn omgeving ook mensen zijn waarmee ik omga alsof het zo'n Samaritaan is, waarmee ik op die manier ermee omga, dat ik me er verre van houd. Zo iemand als onrein, als verachtelijk zie, of als een grote vijand, dat. Zie het voor je, gemeente. We hebben allemaal een eigen omgeving, een eigen buurt waarin we wonen. Iedere situatie is weer anders. Maar het moet toch mogelijk zijn om ook de Samaritaan uit jouw omgeving in gedachten te nemen. Diegene misschien wel die je niet kunt uitstaan. Om wat voor reden dan ook. En hoe ga je daarmee om dan? In jouw onderweg zijn door het leven. Dat je onderweg bent naar de wil van God. Ook daarin. Dan komen wij het derde woord van de preek. Dat we met de kinderen al besproken hebben. Het woordje barmhartig. Barmhartig onderweg te zijn. Naar Gods wil. Vers 33. En hem ziende, werd hij, de Samaritaan dus, met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming, medelijden dus, medeleven, of een wat ouder woord, erbarmen. Dat komt van binnenuit, vanuit het hart, barmhartig te zijn. Tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. In plaats van langs te gaan, stapt de Samaritaan op die gewonde wijreiziger af. En zonder te vragen of hij misschien een mede-Samaritaan is, verbindt hij de wonden. Verzachting met olie, ontsmetting met wijn. En daarna de reiziger op zijn rijdier, hij zelf ernaast op weg naar de dichtstbijzijnde herberg. Maar beste Samaritaan, wat doe je nu? Want dit kost ten eerste tijd. En ten tweede, het is ontzettend gevaarlijk. Want die reiziger die daar ligt, half dood aan de kant van de weg. Hoe zou dat gebeurd zijn? Door rovers. Ben je niet bang dat je zelf gepakt wordt? Zullen de overvallers niet gewoon nog in de buurt zijn? Ja, dat zijn overwegingen die deze Samaritaan kan hebben. Maar welke overwegingen tellen en wegen nu zwaarder? Die van hemzelf of die van de wil van God? Barmhartig onderweg te zijn naar de wil van God. Hoe ziet dat er nu uit in deze situatie? Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Als uzelf. En hoe kan deze Samaritaan dat nu doen? Door af te stappen. Ja, het is een reiziger, waarschijnlijk van dat vijandige volk van de Israëlieten. Maar liefhebben als zichzelf, dat betekent zich in hem verplaatsen, hem in de ogen kijken. Hoe ziet hij eruit? Hoe kijkt hij uit de ogen? Wat zal hij nodig hebben? En dat niet als een opvolger van een goed advies, maar als een gehoor geven aan de opdracht van God. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En zult zo barmhartig onderweg zijn naar de wil van God in het leven van elke dag. Kijk, die Samaritaan neemt de gedaante aan van een dienaar. Dat kost hem tijd en moeite en geld en het is riskant. Maar zwaarder en mooier dan dit alles is het leven en het doen en het handelen naar de wil van God. En als andere daags, vers 35 zijn we inmiddels, langde hij 2 penningen uit, gaf ze de waard en zei tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, zal ik u wedergeven als ik wederkom. Ook dat zien we voor ons. Geldbedrag, 2 penningen, 2 denarii, genoeg voor 3 weken aan voedsel voor 1 persoon. Waarschijnlijk is het een koopman die na een week of 2, 3 weer terug zal verwachten zijn. En hij geeft het aan de waard. En die reiziger? Heeft hij dat ergens aan verdiend? Nee, hij heeft dat nergens aan verdiend. Zelfs dat geld komt niet uit zijn eigen beurs. Maar dat wordt hem gegeven. Hij krijgt het. Het aanraken, het optillen, het verzorgen, de kosten, alles gekregen. Dat is wat de Bijbel noemt genade. Niet verdiend, toch gekregen. Genade aan deze man betoond. Ja, het gaat eigenlijk nog verder, hè. Barmhartigheid tonen, dat is genade met de ander. En dat maakt kwetsbaar. Je ziet het. Samen met dat slachtoffer in de greppel belanden. De man optillen. Lopen, terwijl de reiziger niet kan lopen. Eigen geld, het risico lopen. Zelf het slachtoffer te worden van rovers. En trouwens ook, dat hebben we nog niet eens gehad, het risico lopen om straks, als hij terugkomt bij zijn eigen volk van de Samaritanen, om er dan op aangesproken te worden. Wat heb jij nu gedaan? Heb jij een Israëliet geholpen? Maar dat doen we toch niet? Die heb je toch zeker lekker laten gaan? Heb je dat echt gedaan? Dan hoor je er niet meer bij, hoor. Dat is barmhartigheid tonen. Niet alleen aan de ander, maar ook met de ander in de ellende te stappen. Ten koste van alles. Met maar 1 doel, om barmhartig onderweg te zijn naar de wil van God in het leven. Herkent u dat, gemeente? Bent u zo barmhartig onderweg naar de wil van God? Al de dagen. Op school, thuis, op je werk. Ja, maar zegt iemand, mijn eigen belangen dan? Ik kan toch niet altijd alles en iedereen? Nee, dat is waar. Eigen belangen zijn er ook. Die zijn er nog steeds. Maar als het goed is, zijn ze er niet meer altijd en overal. De financiële ondersteuningen bijvoorbeeld, barmhartigheid tonen aan de ander, die zijn er ook. Maar in sommige gevallen gaat het verder toch, dat je ook met die ander in de ellende stapt. Zoals de Samaritaan niet alleen zijn middelen ter beschikking stelde, maar zich ook persoonlijk ertoe verbond tot hij de zorg kon overdragen aan de herbergier. Heb uw naasten lief, dat is geen slogan. Dat is praktijk. Een goddelijk gebod. En die liefde vereist eigen uitgaven voor een ander in nood. Te zeggen tegen iemand, ik houd van je, ik geef om je. Wat is dat waard? Als je niet bereid bent om ook te helpen op het moment dat het nodig is. Ondanks, ongeacht de kosten. En deze Samaritaan, hij riskeert zijn leven. Voor wie? Voor een onbekende. Vandaag de dag niet anders. Het gebod te vervullen God en de naaste lief te hebben. Om dat te doen moet je vaak een Samaritaan worden. Een buitenstaander die het risico neemt in een vijandige omgeving. Waar is het koninkrijk van God? Dat is wanneer Samaritanen Joden helpen en Joden Samaritanen. Onderling de vooroordelen opgeven. De vijanden omarmen en zo barmhartigheid tonen. Ondanks alle oneenigheid die er nog best kan zijn en ook kan blijven. Je hoeft het qua kennis en qua opvattingen niet eens te worden. Om de ander toch in barmhartigheid nabij te zijn. Ja, en dat komt dichtbij. Want hoe makkelijk heb ik mijn vooroordelen klaar. En hoe bar moeilijk kan het zijn om toenadering te vinden. Juist bij diegene. Waar de aansluiting totaal lijkt te ontbreken. Daarom een indringende vraag vanuit deze gelijkenis. Als nu al die vooroordelen en dat vijandschap, als dat nou zo blijft. In wat voor verband dan ook. Zou het koninkrijk van God dan ook nog wel in het midden kunnen zijn? En dan het vierde deel. De spits van de preek. Nog één woord. De naaste. De naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. Want nu Jezus zijn voorbeeldverhaal verteld heeft, komt hij weer terug bij de wetgeleerden. En met alle verstand die hij heeft van de wet van God, de samenvatting daarvan en alle mondelinge wetten, dit voorbeeldverhaal moet voor hem toch wel een verrassing geweest zijn. En anders wel de vraag die Jezus hem nu stelt. Het is bijna dezelfde vraag die hij aan Jezus had gesteld, maar net even iets anders. Jezus zegt, wie dan van deze drie, denkt u, de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? Hoor je het verschil? Niet wie in de gelijkenis is de naaste, dan zou je zeggen, die reiziger. Maar Jezus vraagt, wie in de gelijkenis werd de naaste? Wie is het geweest? En dan is het die Samaritaan. Dat geeft een andere kijk op de gelijkenis. Het gaat niet meer zozeer om de betekenis van de naaste alleen, maar om de betekenis van het liefdegebod van God. Om barmhartig onderweg te zijn naar de wil van God als een naaste. De boodschap is, maak je niet langer zorgen om wie precies nu wel of niet je naaste is. Maar wees zelf een naaste. Voor degenen die in nood zijn. Die in jouw omgeving hulp nodig hebben. Je kunt het ook nog taalkundig uitleggen. De naaste is niet meer het object, het leidend voorwerp. Maar de naaste wordt het subject, het onderwerp. Die het doet. En niet die het ondergaat. Zolang de naaste een leidend voorwerp blijft, dan kan het een juridische kwestie zijn. En dat was het ook in de discussies bij de wetgeleerden. Waar liggen de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Wie moet ik helpen? Hoeveel moet ik helpen? En die gesprekken zijn nog steeds nodig. Maar de spits en de kern waar het om gaat is als de naaste het onderwerp is. Degene die barmhartigheid toont. Kijk, en dan is die vraag, wie is mijn naaste, is nog steeds dezelfde vraag. Maar die wordt dan gesteld door die reiziger die daar op de grond ligt en in vertwijfeling, vlak voor zijn sterven wellicht, zich afvraagt: wie is nog mijn naaste? Die priester misschien, de leviet misschien. Oh, het is de Samaritaan. Die oude manier van uitleggen wie de naaste is, wordt zo losgelaten. Het oude denken in groepen en in groepsgrenzen, waarbij de naaste iemand is van wie ik moet houden, die me hulp nodig heeft, dat wordt nu zelf handelen. De naaste is diegene die met mededogen en barmhartigheid handelt om de ander in nood te helpen. Kijk, en zo moet de wetgeleerde een positieve les leren van het gedrag van een Samaritaan en een negatieve les van dat van een priester en een leviet. Wat een discussie had moeten worden om misschien wel Jezus de les te kunnen leren en lezen, eindigt in een les voor de wetgeleerde zelf. En dat zijn ook Jezus' slotwoorden. Zo zei Jezus dan tot hem: ga heen en doe gij desgelijks. En zoals zo vaak legt Jezus hier de nadruk op het woordje doen. Hij is niet geïnteresseerd in debatten, maar in wat men doet. En zo was het gesprek ook begonnen. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat moet ik doen? Jezus zegt: ga heen en doe. Zo. En al de aandacht valt dus op de Samaritaan. Als de persoon die het ook deed. Wat betekent het om je naaste lief te hebben als jezelf? Het is niet alleen een kwestie, beste wetgeleerden, van lezen en van reciteren. Dag na dag, dat is heel goed. Maar uiteindelijk gaat het om het doen. En zo is de Samaritaan de belichaming van de betekenis van dit gebod. Hij is de naaste die barmhartig onderweg is naar Gods wil. Thema van de preek. Een gelijkenis heeft Jezus gebruikt, een voorbeeldverhaal om dat uit te leggen. En ook wij hebben meegeluisterd vanmorgen en je hebt je eraan gespiegeld, ongetwijfeld. Bij de verschillende personen die langskwamen, bij die priester en bij de leviet misschien wel. Die het niet in praktijk brengen van wat ze in de tempel leren en onderwijzen. Of misschien wel bij die wetgeleerden. Die zoekt naar een systeem. Maar pas op dat het geen gesloten systeem wordt van do's en don'ts. Wat moet ik doen en wat zijn de grenzen? Waarbinnen hij zichzelf probeert te rechtvaardigen voor God en de mensen. Maar zich ondertussen afsluit voor de medemensen. En daarmee ook afsluit van werkelijke gemeenschap met God. Omdat hij door zijn afsluiten van het contact met de naaste ook de verbinding met God verbreekt. Of misschien was er wel herkenning bij de Samaritaan of bij de reiziger. En gemeente, ik noemde het al. Nu komen we bij de spits van de preek. Het heeft een hele lange aanloop nodig gehad. Maar hier gaat het daadwerkelijk om. Ik las dit. Alleen, als je jezelf nu herkent in die gewonde, hulpeloze reiziger die daar op de grond ligt, dan kun je door Gods genade de ander op het moment dat het nodig is ook dienen in de geest van de barmhartige Samaritaan. Wat bedoelde deze schrijver? Misschien zeg je wel: moet ik mij herkennen in zo'n hulpeloos figuur daar op de grond? Ik ben gezond, met mij is niks aan de hand. Ja, maar je bent meer dan je lichaam. En daar gaat het dus om. En dat is de spits van de gelijkenis van Jezus. De ziekte. Het op sterven na dood liggen op de grond van jouw bestaan, van jouw leven, van je ziel. Heb je jezelf zo wel eens bekeken? Of mag je de Gods genade daarop terugzien? Dat er op een dag, misschien weet je niet precies wanneer, maar dat het veranderd is. Dat je in jouw hulpeloosheid en in jouw zondigheid en in jouw slechtheid onderweg was, bij God vandaan, Jeruzalem uit, maar achterna werd gekomen. De grote, barmhartige Samaritaan met een hoofdletter. De grote naaste. Jezus, die de hemel verlaten heeft, de veilige plek, en zich begeven heeft in die gevaarlijke omgeving op deze aarde. Om je ziel te redden. Om je op te rapen. Dat is het geheim van deze gelijkenis, gemeente. Wie is mijn naaste? Ja, de eerste les was niet wie is de naaste, maar wie doet de naaste. Maar gemeente, de vraag wie is de naaste? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de vraag van de Heer Jezus. En hij heeft het gedaan. Wat moest hij doen om het eeuwige leven tot een erfenis te laten zijn? Hij moest neerkomen. Hij moest afdalen. Om zo te zeggen van zijn rijdier af. Helemaal op de grond, daar in de penarie. Om verloren zondaren op te rapen. Op te richten, ze te verzorgen. Alles te geven wat nodig is. En nu is hij onderweg. Maar hij heeft genoeg gegeven. Voor 3 dagreizen. En nog even, en Jezus komt terug. Ziet u de verbanden? De naaste, barmhartig onderweg naar Gods wil. Het is Jezus Christus. Naar welke wil, zegt iemand? Het is de wil van de Vader. De wil van de Vader om zondaren te redden. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, heeft God gezegd. Jullie hebben vriendschap gesloten met de boze. Ik zal zorgen dat het vijandschap wordt. Tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zelf zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de versenen vermorzelen. Johannes 6. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. De wil van de Vader. En Jezus was als de naaste barmhartig onderweg naar de wil van zijn Vader. Dit is zijn wil. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt. Die deze naaste ziet. En in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Als ik terugkom. Jezus, hij is onderweg. En dat is hij nu ook bij deze wetgeleerden. Hij zal het meteen zo snel niet begrepen hebben. Maar misschien is er een tijd gekomen in zijn leven dat hij tot dit inzicht gekomen is. Gemeente, is het bij u al zover gekomen? Dat je de Heer Jezus hebt ontdekt als die barmhartige naaste. Die vanuit innerlijke ontferming zich om jou heeft vernederd. Zich voor jou tot in de dood. Aan het kruis heeft laten hangen. Alles heeft gegeven. Om jou te redden. Jij vijand van God en je naaste. Maar Heer Jezus, waarom heeft u dat eigenlijk gedaan? Is dat niet gevaarlijk? Ja, dat is waar. Maar welke overweging telt nu zwaarder? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, inderdaad. Verzocht in krankheid en iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ik denk dat die Samaritaan eenmaal terug bij zijn eigen volk ook zo ongeveer behandeling gekregen zou kunnen hebben. Zo ook Jezus. Maar hij heeft het gedaan. Uit barmhartigheid. Naar de wil van zijn Vader. Niet alleen aan de ander, maar hij is met de ander gekomen. En zo komt hij ook vanmorgen en hij staat voor u, gemeente. Deze Jezus. Om met jou, in jouw penarie en zondigheid en alles waarmee je God en de naaste hebt gehaat. Op te richten. Het te verzoenen. Het nieuw te maken. Het kostte hem tijd en moeite. Hij heeft de gedaante van een dienaar aangenomen. Maar dat is nu genade. Niet verdiend. Toch gekregen. Hij heeft zijn leven geriskeerd. Nee, hij heeft zijn leven zelfs gegeven. Dat heeft Jezus gedaan. De naaste. En hij is het vanmorgen nog steeds. Wat staat er op het spel? in jouw onderweg zijn door het leven. Het eeuwige leven. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Je hoeft helemaal niets te doen. Het is gedaan. Die vraag wat moet ik doen, heeft Jezus beantwoord. En hij heeft het gedaan. Hij heeft de erfenis aangebracht. En tegelijkertijd is het dat hij zegt tegen die wetgeleerden en ook vanmorgen tegen u, jou en mij. Heb je dat gezien wat ik heb gedaan? Geloof je mijn werk? Je bent zalig. Maar ga dan heen. De kerk uit en de week weer in. En doe dan evenzo. Nee, niet met de bedoeling om een erfenis te verdienen. Maar om in mijn beeld te staan en te gaan. Zoals Paulus dat later aan de Colossenzen schrijft. Bekleed u met Christus. Hij die volmaakt is. Bekleed u met hem. En in hem en door hem zal ieder die in hem gelooft en uit hem leeft volmaakt zijn. En alleen in hem zullen al die onmogelijkheden worden opgelost van hoe doe ik dat nu? Met hen om mij heen, met wie het helemaal niet gaat. Buiten hem zal het inderdaad ook niet gaan. Maar in hem is de kracht om zo te leven, warmhartig te zijn, als naaste, onderweg, door het leven, naar de wil van God. Amen. Laten we de Heer samen danken en bidden en ook voorbeden doen. Dankbaar zijn we met mevrouw Verburg van der Ben dat de operatie aan een tunnelsyndroom voorspoedig is verlopen. We bidden ook voor mevrouw Oudijn Alblas die de afgelopen week de zevende kuur heeft gehad. En dan 14 juli het resultaat zal horen over hoe het met de behandeling is afgelopen. We zullen ook bidden voor de evangelisatieactie die als genoemd is bij de afkondigingen. Voor de staat Israël die 75 jaar bestaat. En voor dominee Blom, hij is namelijk uitbehandeld en mocht naar huis. We zullen de heren samen danken en ook bidden. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere, voor zijn genade vergelden? De Heere geeft dat de bede, het verlangen van ons hart, mag zijn en alhorend vanmorgen is geworden. Heere, wat moeten we nog meer uitleggen over uw grote genade? Als u, Heer Jezus, dat zo duidelijk, met eigenlijk maar zo'n eenvoudig voorbeeldverhaal, al hebt gedaan. Met maar één bedoeling, dat die wetgeleerden toen, en de luisteraars toen, en de discipelen toen, maar ook wij vanmorgen, en uw gemeente van alle tijden en plaatsen, op u gericht zullen worden. En zijn. Want Heer Jezus, met het zicht op u, met het leven in u, zal het toch ook mogelijk zijn en worden om een naaste te zijn die barmhartig onderweg is naar de wil van u. En buiten u, Heer Jezus, dan zullen alle pogingen vroeg of laat stranden. En daarom bidden we. Laat ons ook de komende week al ons eigen proberen en spartelen. Om iedere keer maar weer opnieuw een betere versie van onszelf te maken. Laat dat varen. Geef Heer dat we dat mogen loslaten. Dat we voor het eerst of weer opnieuw ons mogen bekleden met u, de Heer Jezus. En dat is geen half werk. U heeft een heel werk gedaan. U bent volmaakt. En u heeft het gezegd, wees dan ook gijlieden volmaakt. Heere, in afhankelijkheid van uw hulp en van uw kracht mag er dan verwachting zijn ook voor de week die voor ligt. Geef ons barmhartig onderweg te zijn. En geef ons de getuigen van de bron daarvan. Die u zelf bent en nog steeds bent. Heere, we bidden u en we danken u samen met mevrouw Verburg van der Ben dat de operatie voorspoedig mocht verlopen. Dat is niet vanzelfsprekend. U gaf het. Geef haar de dankbaarheid in de eerste plaats bij u te brengen. En misschien ook wel daarna bij de mensen om haar heen die zoveel konden betekenen. En geef in dankbaarheid een vervolg aan de levensweg. In barmhartigheid. Heer, we bidden voor mevrouw Oudijn Alblas. Die juist nog afwacht of de behandeling wel of geen goed resultaat heeft gebracht. In die onzekerheid bent u degene die altijd dezelfde bent. Geef ook aan haar dat te zien. En uw barmhartigheid te ervaren in de weg die zij doormaakt. Heer, als er evangelisatieactie zal zijn in deze week, wilt u er zelf met uw Heilige Geest doorheen werken. U heeft het toch ook beloofd, waarvan uw woord gesproken wordt, dat u er zelf ook bij zult zijn. Heer, in ons is geen kracht. In ons zijn geen woorden, maar met uw geest en door uw geest zijn kracht en woorden gegeven. Leer dat te zien en te geloven en daaruit te leven. U geeft niet maar een klein beetje, u geeft overvloedig in genade. Heren, we danken u, samen met het volk Israël, voor een 75-jarig bestaan. Wat een mijlpaal. Al zoveel tijd terug in het beloofde land. Heren, geef dat er velen zullen zijn. Ja, heren, we mogen toch u, hoeven toch niet karig te vragen. Wilt u geven dat er overvloedig mogen komen van uw eigen volk Israël, die de Messias, Jezus Christus, zullen zien en geloven als de naaste, die niet eenmaal komen zal, dat ook, maar die reeds gekomen is. Verzoen u met uw volk Israël. En we weten, Heren, dat dat ook meteen het einde van de tijd zal inluiden. Heren, we bidden ook voor dominee Blom. Ook hij is ziek, uitbehandeld zelfs. Wees hem nabij in zijn laatste levensfase. Zoveel jaren mogen getuigen van u. Geef dat hij die kracht van u persoonlijk ook ervaren zal. En zal blijven getuigen. Van alles wat hij van u ontvangen heeft. Maak ons zo als gemeente. Ieder persoonlijk in de week die voor ons ligt, tot barmhartige naaste. Niet om daar wat mee te worden of daar wat mee te verdienen, maar om te getuigen van het werk wat u heeft verdiend en heeft gedaan. Heere, wees zo in alles nabij. We bidden voor het werk van de zending en de evangelisatie, ook in bredere verbanden. Uw koninkrijk, het is nog niet vol. En dat heeft u wel gezegd. Ik wil dat mijn huis vol zal worden. Geef, Heer, dat de laatste stoelen bezet mogen worden. En wilt u ons daarbij gebruiken. We bidden u voor de nood in deze wereld, Heer. In deze wereld waar veel aan de hand is. Trouwens waar ook heel veel gedachten en meningen over zijn. En die uiteenlopen, wat ook tot verwijdering weer kan leiden. Maar Heer, geef dat we vanmorgen rechtgezet zijn. En dat het ons niet zal aflaten om ons tot al onze naasten in barmhartigheid te begeven. En als er nood is, om daarin te ledigen. Wees u met de vervolgde kerk, zij die aan de lijve ervaren, dat het leven in uw spoor, lijden, verdrukking, ja zelfs de dood, tot gevolg kan hebben. Geef hen goede moed te zien op u, de Heer Jezus, die gezegd heeft: ik heb deze wereld overwonnen, ja, de dood overwonnen. En op mijn dag kom ik terug en ik zal u tot mij nemen. Heren, zo vragen en bidden wij dat alles van u. We hebben het niet verdiend, geef het uit genade in Jezus' naam. Maranatha. Amen. Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Nou, dat hoeven we verder geen toelichting meer aan te geven nu. Opdat, dan komt het, opdat het altoos hem zou vrezen. Altijd zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Uit Psalm 105, het laatste couplet. bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.